De kerkenraad deelt u het volgende mee. Zaterdag is er gelegenheid om kennis te maken met de dominee en zijn vrouw. U bent van harte welkom tussen 10:00 en 12:00 en 's middags van 2:00 tot 4:00. En dat in de benedenzaal van onze kerk. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, in de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar zingen uit Psalm 63 en daarvan het eerste vers. Psalm 63, vers 1. O God, gij zijt mijn toeverlaat. Mijn God, u zoek ik met verlangen. Zo ras wij het morgenlicht ontvangen bij het krieken van de dageraad. En wat er verder volgt uit het eerste vers van Psalm 63. We stellen ons onder de tucht van de heilige wet des Heren. En daarna is er de schriftlezing uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Daaruit wordt u voorgelezen in het derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 16. Dus Johannes 3, vers 1 tot en met 16 is de schriftlezing nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld en nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen en nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. Onze schriftlezing Johannes 3, te beginnen bij het eerste vers. En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zeide tot hem: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. En Nicodemus zeide tot hem: Hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. En verwondert u niet dat ik u gezegd heb: geleden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. En Nicodemus antwoordde en zeide tot hem: Hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zijt gij een leraar Israëls en weet gij deze dingen niet? Voorwaar zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben, en gijlieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik u jullieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik jullieden de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is. En namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben.
De tekst voor de prediking voor deze morgen is uit het u voorgelezen schriftgedeelte genomen, Johannes 3 en daarvan het zevende vers. Johannes 3 vers 7, waar het woord van de Heer Jezus luidt: verwonder u niet dat ik u gezegd heb, gijlieden moet wederom geboren worden. Laten we samen eerst de Heer bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. En in de voorbeden dan gedenken wij broeder G. Masbergen, wiens lichamelijke omstandigheden achteruit gaan. Zuster M. Kraaienveld Bevelander, de Walmolen, die nog in het Albert Schweitzer ziekenhuis verblijft. Eline Kranendonk, die mag vandaag weer thuiskomen. In de dankzegging gedenken wij aan zuster J. Gauw van der Wel, die thuis mocht komen uit de oase, maar nog veel klachten heeft. En ook aan Anita de Waal, die weer thuis mocht komen uit Davo. Laten we samen de heren bidden en danken. Groot en eeuwig God in de hemel, aan de morgen van deze zondag zoeken wij uw heilig en vriendelijk aangezicht in ons gemeenschappelijk gebed. Allereerst om u de Heere te danken voor de dag die gij ons gegeven hebt. Dat we vannacht mochten slapen, dat we weer wakker mochten worden, dat we zoveel gezondheid en krachten mochten ontvangen om naar de kerk te komen, of elders, thuis of in het verzorgingshuis of waar wij ook ons bevinden, deze dienst bij te wonen. We danken u, Heere, voor het leven. Ondanks dat het leven voor sommigen onder ons op dit moment ook heel zwaar is, maar niettemin, u schenkt het ons nog en ook allerlei middelen om dat leven te onderhouden. Heere, dat is een voorrecht. Zeker als wij ons leven vergelijken met zoveel andere mensen in deze wereld die niet eens durven te dromen van het leven dat wij mogen leiden. Geef dat we het mogen opmerken. Ook vanuit onze onwaardigheid. Want wij verdienen het niet, Heere, dat wij elke dag overladen worden met uw gunstbewijzen. Heel in het bijzonder dat we deze rustdag uit uw handen mochten ontvangen, die gij afgezonderd hebt van alle andere dagen van de week, omdat u niet wilt dat ons leven maar voorbij gaat met al die tijdelijke dingen die we ook opgelegd krijgen en waar we toe ook worden opgeroepen om ons werk te doen, om naar school te gaan, om in ons gezin, als we dat mogen hebben, onze plaats in te nemen, of waar we ook ons mee bezighouden. Maar u wilt niet dat ons leven daar alleen mee gevuld wordt. Maar u wilt dat wij voorbereid zijn op de ontmoeting met u. Want ons leven is een damp en de dood wenkt ieder uur. En sterven is God ontmoeten. En wij kunnen u niet ontmoeten zoals we geboren zijn. En daarom is er een tweede geboorte nodig. Een wedergeboorte. Een geboorte uit water en geest. Een geboorte van boven. En als dat het onderwerp mag zijn, heren, waarop we op deze zondagmorgen de dienst in Barendrecht mee mogen beginnen, geef dan dat wij ook niet verwonderd zullen zijn als dat onderwerp aan de orde komt. Dat wij allen wederom geboren moeten worden. dat de kinderen in de kerk een nieuw hartje van u moeten krijgen. Omdat wij als mensen dood zijn door zonden en misdaden. Omdat er in ons, dat is in ons vlees, geen goed woont. En wij bidden u, Heere, wilt u ons daardoor uw Heilige Geest van overtuigen. Zonder die overtuigende werking van uw Geest, dan verwonderen we ons over dat woord. Dat we wedergeboren moeten worden, dan ergeren we ons misschien aan dat woord. Want het bevat toch een hele scherpe en ontdekkende prediking. Maar we bidden om de werking van uw Geest, de Geest der uitbranding en des oordeels, opdat we het ermee eens zullen worden, opdat we onszelf ervoor over zullen krijgen, opdat we het ook zullen herkennen in ons leven. Vanwege dat weerbarstige hart en dat onuitroeibare ongeloof dat ons altijd maar weer parten speelt. Vanwege dat hart dat zo trekt naar de wereld en naar de dingen van de tijd. Als we daar ooit gepoogd hebben een verandering in aan te brengen, Heren, dan zijn we erachter gekomen dat dat vanuit onze kant niet mogelijk is. We kunnen wel in godsdienstig opzicht een aantal veranderingen doorvoeren. We kunnen aan de buitenkant het een en ander veranderen. Maar dat hart, net zo min als een luipaard zijn vlekken kan veranderen en een moorman zijn huid, zo min kunnen wij, die geleerd zijn om kwaad te doen, goed te doen. En Heren, wij bidden u, geef dat dat door uw Geest ons duidelijk mag zijn. Niet alleen verstandelijk, maar vanuit de doorleving van deze dingen. Opdat er in ons hart die geestelijke onrust mag ontwaken. En dat die grote levensvraag ook in ons hart mag opkomen. Mijn zielen, doorziet gij uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? En Heren, wij bidden u, geef dat dat voor het eerst zo mag zijn. Maar dat dat ook telkens weer onze verlegenheid mag zijn. Dat het niet is desgene die wil, nog desgene die loopt, maar dat is ontfermende Gods. En dat we bedelaars worden en ook blijven aan uw genadetroon. En dat we ook na ontvangen genade, en nadat we wedergeboren mochten worden tot een levende hoop, net als David en al die andere van uw kinderen in de schriften, opnieuw verlevendigd moeten worden. En opnieuw dat gebed moeten leren bidden. Maak mij levend naar uw woord. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrezen van uw naam. Want dat leven, dat kan zo ingezonken zijn. Het kan zo onder het stof verborgen liggen. We zijn zo uit de aarde aards. En we hebben telkens weer dat wonder nodig van uw ingrijpen in ons leven. Wij kunnen wel de gemeenschap verbreken, maar hem herstellen, dat kunnen we niet. Zegent u zo ons samen zijn de prediking van uw woord, voor het eerst als nieuwe herder en leraar in een nieuwe gemeente. En dan weet u ook, Heren, wat dat allemaal voor gedachten met zich meebrengt. Welke gevoelens dat met zich meebrengt van beide kanten. We zullen aan elkaar moeten wennen. Er is nog zoveel onbekend. Maar Heren, als u in uw woord meekomt en als het woord open mag gaan, en als uw Geest het toepast aan de harten, dan mag er een band komen door het woord. En die band, die is sterker en wonderlijker dan de sociale banden die er ook mogen zijn. Waardoor we ons welkom voelen ook in de gemeente. Maar Heren, laat het daar niet bij blijven. Maar geef dat uw knecht opening mag krijgen in uw woord ook deze ochtend. Datgene wat is overdacht, te midden van alle drukte en de vermoeidheid die er is. Maar laat het dan op de preekstoel beter mogen worden. En dat we ons gedragen mogen weten door u, Heere Jezus. En dat we de mond van u mogen zijn ook deze ochtend. Heren, we zijn in alles van u afhankelijk, ook in het luisteren. Er kunnen zoveel dingen zijn, heren, die dat luisteren in de weg kan staan. Er is ons verduisterde verstand. Daar kan de ongeïnteresseerdheid zijn bij jongeren en bij ouderen die wel in de kerk zitten, maar in hun hart met hele andere dingen bezig zijn. Daar kan de vermoeidheid zijn vanwege ziekte of ouderdom. Er kunnen de zorgen zijn, het verdriet, de rouw. Alles wat er in ons dagelijkse leven is, dat nemen we mee de kerk in. Maar Heere, wilt u geven dat al die dingen door u worden overwonnen en dat ijzeren grendelen en koperen deuren aan stukken geslagen worden en dat u onwederstandelijk en krachtdadig door alles heen breekt en onze harten en onze gedachten gevangen neemt onder de verkondiging van uw woord. En Heere, dan mogen wij ook deze omstandigheden aan u opdragen. De omstandigheden waarin heel de gemeente is. En daar is heel wat aan de hand. Er zijn namen genoemd, maar veel meer namen worden niet genoemd. En als we bedenken dat elk huis een kruis heeft en elk hart zijn smart, dan dragen we heel de gemeente en alle omstandigheden aan u op. In het bijzonder die van de rouw en het verdriet. Voor hen die kortere tijd of langere tijd geleden rondom het geopende graf hebben gestaan, bidden wij u om uw genade, om uw troostrijke nabijheid. We bidden u voor de ouderen in de gemeente. Diegenen die niet meer naar de kerk kunnen, in een verzorgingshuis of verpleeghuis, of elders een plaatsje hebben gekregen en wellicht meeluisteren, Heere, gedenkt u ze. Gedenkt u aan de zieken. Gedenkt u aan hen die lichamelijk ziek zijn, maar ook zijn er die psychisch lijden of gecombineerd lijden moeten ondergaan. Gedenkt u aan gehandicapten, verstandelijk of lichamelijk of meervoudig, zij die nog thuis wonen of elders een plaatsje hebben gevonden. Gedenk aan hen, Heren, die door dementie worden getroffen, wier gedachten steeds meer achteruit gaan. Wat een verdriet is het voor de personen zelf, maar ook voor degenen die daaromheen staan. Heren, ontfermt u zich over hen. Gedenk aan ieder die een bijzonder kruis te dragen heeft, misschien een heel onbekend kruis voor heel veel mensen. Wat wordt er geworsteld met dingen waar wij vroeger geen weet van hadden, wat de afgelopen jaren pas meer in de bekendheid is gekomen, andere geaardheden, worstelingen met het lichaam, met de geest. Heren, we kunnen het niet begrijpen als we het niet meemaken. Maar geef ons dan een pastoraal hart om ook naast die mensen te kunnen staan en ze op u te wijzen, bij wie toch heling en genezing is in alle omstandigheden. Heel in het bijzonder, Heren, mogen wij u bidden voor onze broeder Masbergen, wiens omstandigheden achteruit gaan. Zijn levenseinde lijkt naderbij te komen. Heren, geef dat hij mag ondervinden dat u bij het naderen van de dood volkomen uitkomst kunt geven. U kunt en wilt dat doen. En u wilt door alle onmogelijkheden heen breken. Want wat bij mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij u. Zegen hem dan, Heer, in deze omstandigheden. Gedenk ook aan onze zuster Kraaienveld, Beverlander, die nog in het ziekenhuis verblijft. Heer, wilt u ook haar nabij zijn en haar doen ervaren dat u ook op deze zondag in het ziekenhuis aanwezig wilt zijn. Geef dat ze nog een momentje van rust mag vinden om uw woord te kunnen lezen, om met haar gedachten bezig te zijn met de dienst des Heren. Geef dat het in haar hart ook rustig mag zijn in het zien op u. En wilt u haar uithelpen en doorhelpen in alle omstandigheden en geef dat we verblijd mogen worden door uw daden. Heer, u hebt het wel gemaakt met de kleine Elin. Ze mocht vandaag naar huis komen. Zoals het er nu naar uitziet, u hebt boven bidden en denken na heel veel zorgen, na maanden in het ziekenhuis te zijn geweest, nog uitkomst willen geven en wonderen willen werken. En wat zullen wij nu met uw gunsten overladen, u getrouwe Heere, voor uw genade vergelden? Laat dat een vraag maar zijn, Heere, die in het hart van de ouders en van de familie mag leven. En wilt u dit kleine kind toch onder uw hoede nemen en het verder gezondheid en kracht te geven, bovenal een hartje dat u de Heere mag dienen en vrezen. We danken u ook, Heere, dat zuster gauw weer thuis mag komen uit de oase. Zij heeft nog wel veel klachten, maar dit mocht dan toch weer mogelijk zijn. Geef haar verder rust, geef haar verder evenwicht ook in haar hele gesteldheid. En laat haar ogen op u geslagen mogen zijn. En wilt u haar nabij zijn, ook nu ze weer thuis is. En dat ook weer misschien onzekerheden met zich meebrengt. We danken u ook, Heere, dat Anita de Waal weer thuis mocht komen uit Davos. U hebt ook daarin nog willen voorzien. U hebt het zoveel gezondheid en kracht gegeven dat het weer mogelijk mag zijn. En nu de overgang wellicht toch ook wel weer groot zal zijn en er weer gewenning zal moeten zijn aan het klimaat hier, wilt u ook daarin genadig zijn en deze periode heiligen aan haar hart en die van allen die om haar heen staan. Heere, zo bidden wij u in hen ook voor allen die het moeilijk hebben. Maar ook danken we u voor alle zegeningen die gij geeft. Voor gezondheid en voor krachten. Voor een gezin als we dat mochten ontvangen. Voor voorspoed. Voor ons werk. En voor al die dingen waarvan we allicht dingen zouden vergeten als we ze zouden moeten opnoemen. Gedenk de vaders en de moeders, de kinderen, ook in de kerk, maar ook die kleintjes die nog niet naar de kerk kunnen komen en die daarop moeten passen. Heere, wees u ook met de jongeren. We dragen ze hartelijk aan u op in deze moeilijke, stormachtige tijd waarin zij groot worden. Wilt u hun hart gevangen nemen, Heere, en hen lust geven om u de Heere te vrezen, die het allerhoogste en eeuwige goed bent. We bidden u ook, Heere, nog voor het leven dat verwacht wordt. Gedenkt u aan de moeders, aan de vaders, ook aan de kinderen. Wil ons verblijden door uw daden, Heere. Breid uw vleugelen er genadig over uit. Heere, vergeef ook genadig al onze zonden. Bewaar ons er ook voor dit uur. Wilt u de duivel uit ons midden weren en ons horen om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we samen zingen uit Psalm 119 en daarvan het 65ste vers. Psalm 119, vers 65. Hoe wonderbaar is uw getuigenis, die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Want de opening van uw woorden zal gewis gelijk een licht het donker opdoen klaren. Dat is het 65ste van Psalm 119. Aan het einde van de prediking na het amen zingen wij Psalm 118, het tiende vers. Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreen om hun God ootmoedig te eren voor het smaken zijner zaligheen. En wat er verder volgt uit het tiende vers van Psalm 118, wat we na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, jullie kennen hopelijk wel dat heel bekende boek van John Bunyan, De Christenreis. De Christenreis naar de eeuwigheid. Ouders, lees dat. Persoonlijk ook, maar ook met uw kinderen of uw kleinkinderen. Een heel belangrijk boek waarin John Bunyan het geestelijke leven beschrijft van een mens die uit de duisternis tot Gods licht wordt gebracht. En een van de belangrijkste onderwerpen, eigenlijk het allerbelangrijkste onderwerp in de christenreis, dat is de enge poort. De enge poort. Zo noemt de Heer Jezus dat, als hij zegt strijd om in te gaan door de enge poort. Enge poort, jongens en meisjes, dat betekent niet dat hij eng is om bang van te worden, maar dat hij heel nauw is. Daar kun je alleen persoonlijk doorheen. De enge poort. En dat komt telkens terug in de christenreis. Telkens weer wordt gevraagd in de christenreis, ben je wel door de enge poort gegaan? En worden er mensen ontmaskerd die dan wel op de weg zijn naar Sion, maar bijvoorbeeld over de muur zijn geklommen? En die dan ook niet in de hemelstad aankomen? De enge poort. En wat bedoelt Bunyan daarmee, met die enge poort? Naar mijn overtuiging bedoelt hij daarmee de wedergeboorte. En dan vanuit de persoonlijke beleving gezien. Want er is natuurlijk een verschil. Als het gaat om de vraag, wanneer wordt een mens nu wederom geboren? Bezie je dat nou vanuit God vandaan? Of bezie je dat nou vanuit de mens, vanuit de ervaring vandaan? Dan kunnen dat twee heel verschillende antwoorden zijn. Nou, de christenreis is echt geschreven vanuit de beleving van de christen. En dan is de enge poort, het doorgaan door die enge poort, de wedergeboorte. En ik wil met u, om onze dienst, om mijn dienst in uw midden te beginnen, die allerbelangrijkste zaken met u gaan lezen vanuit dat gesprek van de Heer Jezus met Nicodemus. Dat tot de meest wezenlijke dingen, tot de belangrijkste gesprekken in heel de Bijbel behoort. Waarin de Heer Jezus onderwijs geeft over wedergeboorte. Over het geloof en de verhouding tussen die twee. En laten we met Gods hulp daarnaar gaan luisteren aan de hand van dit gesprek dat de Heer Jezus met deze fariseer heeft. Vanuit dat zevende vers waarin eigenlijk heel dat gedeelte wel een beetje samengevat wordt als de Heer Jezus zegt, verwonder u niet dat ik u gezegd heb, gij lieden moet wederom geboren worden. We letten op drie zaken. Allereerst op de noodzakelijkheid van de wedergeboorte, want de Heer Jezus zegt, gij moet wedergeboren worden. Dat is noodzakelijk. Dat kan niet gemist worden in een mensenleven. We letten ten tweede op het wezen of mysterie ook van die wedergeboorte. Want de Heer Jezus vergelijkt het ook met de wind. Je hoort wel zijn geluid, maar je weet niet waar het vandaan komt. Maar de werking is wel te voelen en te zien. En ten derde de zegen van die wedergeboorte. Dat is het ingaan in het koninkrijk Gods. En dat is veel breder dan het ingaan in het hemelse koninkrijk. Het koninkrijk van God, dat is kort gezegd dat Christus heerschappij krijgt in ons leven. Dat Hij koning is. De scheilieden moet wederom geboren worden. Bijna het belangrijkste onderwerp eigenlijk wel uit de Bijbel. We letten op de noodzaak van de wedergeboorte. Op het wezen van de wedergeboorte. En op de zegen van de wedergeboorte. Het Johannes-evangelie, gemeente, is in heel wat opzichten anders dan de andere evangeliën. In de andere drie evangeliën, Matthäus, Marcus en Lucas, lezen wij vooral veel wonderen van de Heer Jezus. Veel van zijn daden. Maar in het Johannes-evangelie komen we voornamelijk woorden van Jezus tegen. En geeft Hij onderwijs. In de vorm van gesprekken ook. Je ziet het bijvoorbeeld in het gesprek dat de Heer Jezus voert met de Samaritaanse vrouw. Of het onderwijs dat Hij geeft over de goede herder. Of denk aan die laatste hoofdstukken uit Johannes, het hoge priesterlijke gebed. Heel veel woorden, heel veel onderwijs dat we alleen in het Johannes-evangelie aantreffen. En zo is het ook met dit gesprek, met deze fariseer Nicodemus. Het staat alleen in het Johannes-evangelie. Dat het onderwijs van de Heer Jezus, de prediking van de Heer Jezus, beschrijft. En dan begint dit gedeelte met ons te vertellen dat er een mens was uit de fariseeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Een mens. Dat lijkt een beetje een overbodige opmerking, maar dat is het toch niet. Want dat woord mens, dat staat in het verband met het laatste vers uit het vorige hoofdstuk. En die hoofdstukindeling trouwens in onze Bijbel, die komen we niet in de oorspronkelijke handschriften tegen. Dat is een manier geweest voor de uitgevers om onderscheid aan te brengen in de onderwerpen die er behandeld worden. Maar in de oorspronkelijke Griekse tekst staat er geen hoofdstuk 1, 2 of 3 enzovoorts. Dus het is eigenlijk één gedeelte. Het laatste vers van ons vorige hoofdstuk, dat zegt dan, het gaat over de mensen die naar het feest kwamen en in hem geloofden, maar toch niet echt nog. En dan zegt dat laatste vers dat de Heer Jezus zichzelf niet toebetrouwde, omdat hij hen al kende en omdat hij niet van nodig had dat iemand getuige zou van de mens, want hij zelf wist wat in de mens was. Dus er was een mens uit de fariseeën, die kwam tot Jezus. En dat woord mens, dat wil aangeven, de Heer Jezus doorgrondde zijn hart. Hij wist wie hij was. Hij wist wat er in dat hart leefde. Hij wist met welke vragen hij leefde. Hij wist ook wat Nicodemus nodig had. Het was een mens uit de fariseeën, zo wordt er gezegd. Er worden een aantal dingen over deze Nicodemus gezegd. Hij was ook een overste der Joden. Dat wil zeggen, hij was lid van het Sanhedrin, het hoogste rechtscollege in Israël. Te vergelijken met onze Tweede Kamer, zal ik maar zeggen, maar dan nog meer, want zij spraken ook recht. En hij was daar een overste van, iemand met heel veel invloed in dat Sanhedrin. Hij was ook een leraar Israëls, zo lezen we verder. De Heer Jezus zegt dan, zijt gij een leraar Israëls en weet gij deze dingen niet? Een schriftgeleerde, zeg maar een professor in de theologie. En dan was hij ook, blijkens het evangelie, een heel vermogend en heel rijk man. Want als de Heer Jezus begraven wordt en hij een discipel en een kind van de Heer Jezus geworden is, dan geeft hij 100 pond aan dure specerijen om de Heer Jezus te balsemen. Nou, dat kan alleen een heel rijk mens doen. Nou, hij was dus een mens uit de fariseeën. Een soort secteachtige orthodoxe tak van het Jodendom. Fariseeën, dat komt van het Hebreeuwse woord parushim, wat zoiets betekent als afgezonderd. Zo hadden ze zichzelf genoemd. Afgezonderd van het volk, zo zeiden ze ergens, dat de wet niet kent. En ze voelden zich ver verheven boven het gewone volk. Denk maar aan die fariseer in Lucas 8 of 9, die in die gelijkenis dan zich verheft boven die tollenaar. Ik dank u dat ik niet ben zoals al die gewone mensen en die tollenaren. Afgezonderde, in hun eigen oog heilige mensen. Nou, één uit die fariseeën, een overste van de Joden en leraar van Israël, die komt in de nacht tot Jezus. En hij begint met een hele vleiende opmerking. En hij zegt tegen de Heer Jezus: Rabbi, meester, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Het laat zien, gemeente, dat de positie van de Heer Jezus aanvankelijk bij de fariseeën heel welwillend werd ontvangen. Wij kennen natuurlijk de vijandschap tussen de fariseeën en de Heer Jezus, hoe ze hem zochten te doden, maar dat was aanvankelijk niet zo. Hier in het begin van zijn omwandeling op aarde stonden de fariseeën heel welwillend tegenover de Heer Jezus. En Nicodemus spreekt ook namens die groep. Wij weten. Een heel welwillende opmerking. Wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen. Want wat u doet, al die tekenen, al die wonderen, de manier waarop u preekt, ja, dat kan geen mens uit zichzelf. Als God met zo'n mens niet is, dan kan hij dit allemaal niet doen. Er klinkt nog iets van een hoogmoedig spoortje in door. Wij fariseeën, wij weten. En zoals gezegd, de Heer Jezus die zag door dat fariseese, vrome buitenkantje van Nicodemus heen. En hij peilde zijn hart. Hij kende de mens, Nicodemus. En de Heer Jezus die gaat hem antwoorden. En hij snijdt eigenlijk heel die vleiende opmerking af. Hij gaat niet op die opmerking in. Wij zouden misschien gedacht hebben dat de Heer Jezus, of wij zouden dat gezegd hebben: nou, dank u wel, Nicodemus, voor deze welwillende, deze vriendelijke opmerking. En dan zo misschien een gesprekje proberen aan te knopen, maar de Heer Jezus doet dat anders. Hij gaat helemaal niet op deze fariseer in en op wat hij zegt, maar hij zegt heel radicaal. En dan gebruik je een heel sterke uitdrukking: voorwaar zeg ik u. Amen staat er. Het zal waar en zeker zijn. Wat ik nu ga zeggen, Nicodemus, dat zeg ik met macht, met majesteit, met goddelijke bevoegdheid. Let goed op, voorwaar zeg ik u. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. En daarmee snijdt de Heer Jezus heel die fariseese godsdienst van Nicodemus af. Want er volgt later een gesprek over dat geboren worden en over het onderscheid tussen een geestelijk en een vleeselijk bestaan. Nou, de godsdienst van de fariseeën was dat ze zeiden: wij zijn Abrahams zaad. Wij zijn geboren uit Abraham. We zijn Hebreeën, uit de Hebreeërs. En we zijn fariseeën. Naar de wet. En dat was volgens de Farizeeën inderdaad genoeg om het koninkrijk Gods binnen te gaan. Je werd geboren uit de Joden. Je groeide op onder het verbondsvolk. Je leefde stipt naar de wet. En zo ging je het koninkrijk Gods binnen. Zo werd je een kind van God. Zo zou je eeuwig leven met God. En de Heer Jezus snijdt het allemaal af. Wat uit vlees geboren is, al is dat Abraham. En dan heb je een godvrezende vader. En dan ben je opgegroeid in een kerkelijke gemeente. Wat uit vlees geboren is, dat is vlees. En dat kan het koninkrijk Gods niet beërven. En al je godsdienst, hoe goed in zichzelf misschien ook, dat is onvoldoende om het koninkrijk Gods binnen te gaan. Er is een wedergeboorte nodig. En letterlijk staat er, je moet van boven geboren worden. Je moet uit God geboren worden. Niet uit een moeder en uit een vader, niet uit Abraham. Maar uit God. Er dient een radicale verandering plaats te vinden in je hart en in je leven. Je moet, jongens en meisjes, een nieuw hart krijgen. Dat is wat de Heer Jezus hier zegt. Je hebt een nieuw hartje nodig. Niet letterlijk dat je door een operatie een ander hart krijgt, maar dat er een andere wil komt. Een andere geest. Een ander verlangen. Een heel ander leven. En dan gebruikt de Heer Jezus daar verschillende woorden voor. Wedergeboorte. Van boven geboren worden, uit God geboren worden. Of wat hij in vers 5 zegt. Geboren worden uit water en geest. Ik zal daar zo nog verder op ingaan. Allerlei termen om aan te geven, er dient echt een wezenlijke, een radicale verandering plaats te vinden. Gijlieden moet wederom geboren worden. En dan zegt hij dan ook tegen Nicodemus, verwonder je daar niet over? Of erger je eigen daar nou niet aan? Want dit kwam natuurlijk hard aan voor die Farizeeër. Hij werd hier met heel zijn godsdienst. En met heel zijn positie. En met al zijn goede werken. Buiten het koninkrijk Gods geplaatst. Terwijl hij dacht binnen te zijn. Die werkelijkheid, gemeente, die ons ook wordt verkondigd. Ook als er bijvoorbeeld kleine kindertjes worden gedoopt. Dat het formulier dan zegt. Wij met onze kinderen in zonden ontvangen. En in ongerechtigheid geboren. En wij kunnen het koninkrijk Gods. We staan buiten het koninkrijk Gods. En we kunnen het koninkrijk Gods niet ingaan tenzij wij van nieuws geboren worden. En het doopformulier heeft ongetwijfeld gedacht aan de woorden van de Heer Jezus uit Johannes 3. En dat onderstreept, gemeente, een werkelijkheid. Buiten het koninkrijk Gods. We worden niet als kinderen van God geboren. Maar we staan er buiten. En de Heer Jezus zegt zelfs tegen de Farizeeën op een later moment, gij zijt uit uw vader de duivel. Kinderen des torens. En dat zijn hele zware, diepe uitdrukkingen, gemeente, waar wij maar nooit aan gewend moeten raken. Want het beschrijft een staat, zoals we geboren worden, die door de schrift, die door de Heere beschreven wordt als de geestelijke doodstaat. Op verschillende plaatsen in de Bijbel is dat aan te treffen, wat de Heere daarover zegt. Bijvoorbeeld in Efeze 2, waar de apostel Paulus het heeft over het dood zijn door misdaden en door zonden. En daar gebruikt hij een heel ontdekkend en aangrijpend woord. Wij zijn nekrooi, zo zegt hij. En nekrooi, dat is in het Grieks hetzelfde woord als lijk. Wij zijn lijken. In het oog van God. En dat moeten we goed verstaan, want ik huiver eigenlijk om die woorden te gebruiken, maar ik spreek het woord na. Maar een lijk, een overleden iemand, ja, die ligt daar, die is passief. Die heeft niets meer, die leeft niet meer, die ademt niet meer. Maar de geestelijke doodstaat is een activiteit. Want Paulus zegt, wij zijn dood door misdaden en zonden. Juist door die misdaden en die zonden bewijzen wij dat wij geestelijk niet leven voor God. Net zoals we bijvoorbeeld in de gelijkenis van de verloren zoon aantreffen. Die jongen die ging weg bij zijn vader. Hij verklaarde zijn vader voor dood, want hij wilde de erfenis hebben. En hij ging de wereld in en hij ging daar genieten. En die vader die zegt later, deze mijn zoon was dood. Dood voor zijn vader. Maar natuurlijk springlevend in de wereld, springlevend in de zonde. En door die zonde en die misdaden bewees hij dat hij dood was voor zijn vader. Hij wilde niks meer met zijn vader te maken hebben, hij leefde zonder zijn vader. En dat is de achtergrond, gemeente, van die noodzaak van wedergeboorte. De mens, u en ik en jullie, zoals wij geboren worden, we kunnen leven. En we kunnen springlevend zijn in allerlei omstandigheden, maar geestelijk leven we zonder God en zijn we als het ware dood voor God. En ook kan de dood zich, gemeente, op een aantal manieren ook manifesteren, vertonen. Je komt tegenwoordig steeds meer tegen, door een invloed uit Amerika, dat doden worden gebalsemd, worden opgemaakt. Zodat de bleke kleur verdwijnt. En de dood wordt letterlijk verbloemd onder de prachtigste lentebloemen. En zo wordt de dood eigenlijk bedekt. En wordt hij mooier gemaakt dan hij in feite is. Maar de dood kan ook op een andere manier zich vertonen. En nogmaals, ik huiver eigenlijk om die beelden te gebruiken. Maar als bijvoorbeeld oorlogsgraven opengaan in Bosnië of in andere landen, dan zie je de dood is een meest verschrikkelijke gedaante. Mensen die half of geheel ontbonden zijn, dan vertoont de dood zich op zo'n manier, daar wil je het liefst niet naar kijken. Nou, zo kan het in geestelijk opzicht ook zijn. De geestelijke doodstaat kan worden opgemaakt en opgefleurd door een stuk godsdienst. En dat het aan de buitenkant van de mens eigenlijk er helemaal mooi uitziet. Het wordt letterlijk verbloemd. En we zijn sociale mensen en we zijn voor onze naaste goede mensen en we geven aan de kerk en we komen naar de kerk en we bidden en we lezen uit de Bijbel allemaal goede dingen. Natuurlijk. Maar dat zegt toch nog niets over ons hart. We kunnen onszelf als kerkmensen misschien wel wat beter voelen dan die mensen die zich in de meest verschrikkelijke manieren uitleven in de doodstaat. In de wereld en in de zonde. Dat doen wij niet. Maar zijn we nou echt wel zoveel beter? Is er een verandering opgetreden? Ja, aan de buitenkant misschien. En we hebben een bepaalde opvoeding meegekregen en het ziet er aan de buitenkant anders uit dan bij veel andere mensen. Maar hoe is ons hart? Nou, dat zegt de Heer Jezus tegen deze vrome fariseer, bij wie het aan de buitenkant allemaal in orde is. Die eerbiedwaardige professor in de theologie, die met recht opgeheven hoofd door Jeruzalem loopt en voor wie iedereen buigt als een knipmes. En dat is nog eens een kind van God. Dat is nog eens een leraar van Israël. Want kijk eens hoe hij bidt en kijk eens hoe hij gekleed is. En hoe hij zich gedraagt. En dan zegt de Heer Jezus hier tegen deze eerbiedwaardige, waarschijnlijk oude man: gijlieden moet wederom geboren worden. Dat is noodzakelijk. En gemeente, dan komen we bij de vraag: beseffen we dat? Hebben we dat nou leren beseffen? Dat we wederom geboren moeten worden. En dat het niet genoeg is dat je naar de kerk komt. Dat het niet genoeg is dat je aan de buitenkant allerlei veranderingen aanbrengt. En dat je een reformatorische levenswijze hebt, hoe goed die in zichzelf ook is. Gijlieden moet wederom geboren worden. Hebt u wel eens gevoeld dat de dood in u werkt? Dat je misschien probeert om heilig te leven. Dat je probeert om te doen wat God van je vraagt. En dat je er toch weer achter komt dat het je niet lukt. Ik kreeg juist vannacht nog een appje van een jongen uit mijn vorige gemeente. En die zegt: dominee, ik ben zo ver van de Heere vandaan. En ik probeer het, maar het breekt me bij de handen af. En dan had hij weer een begrafenis meegemaakt. En hij zegt: en ik leef toch maar weer door. Hoe kan dat? Nou gemeente, dat is iets van die doodstaat. Dat die dood doorwerkt, die is zo hardnekkig. En je kunt het proberen, maar dat boze hart en die verdorven natuur, die blijft zo hardnekkig aanwezig. En je kunt je willen bekeren, maar dan kom je erachter dat je het niet kan. En voor je het weet, dan heb je weer dingen gezegd of weer dingen gedaan die tegen Gods wet ingaan. En ben je weer gestruikeld en ben je weer gevallen. En komt die doodstaat zelfs in je dromen eruit. Dat is een hele pijnlijke ontdekking. Als je dat moet ondergaan. Dat je inderdaad moet zeggen: Paulus geen woord te zwaar of te veel gebruikt heeft. Dat een mens dood is door misdaden en door zonden. En dat je erachter moet komen en wat ik ook denk. En wat ik ook doe. En hoe ik het ook probeer. Ik kan eigenlijk alleen maar zondigen. Ik kom alles tekort. En daarom, gemeente, wordt het onderstreept. Wij moeten wedergeboren, en dan staat er worden. Je moet wedergeboren worden. Dat duidt op iets passiefs aan. Net zoals met de eerste geboorte. En dan ben ik eigenlijk al bezig met dat mysterie. Of met het wezen. Er is iets mysterieus met die wedergeboorte aan de hand. Net zo goed als met de eerste geboorte. Dat is ook eigenlijk een mysterie, dat is een groot wonder. Als er een kindje gaat groeien in de schoot van de moeder, dat is een geheimenis. Mensen nemen kinderen, zo denken ze tegenwoordig, maar dat is niet zo. Nee, wij krijgen kinderen, daar zijn we passief in. Het leven wordt gegeven door de Schepper. Daar is Psalm 139 wel een heel duidelijk voorbeeld van. En in de wedergeboortegemeente is dat eigenlijk in een nog veel grotere mate het geval. Dat het een mysterie is, dat het een verborgen werking is. Die in het geheim en in de kracht, zo zegt onze Dordtse leerregels en onze Nederlandse geloofbelijdenis, het geheim van de schepping zelfs te boven gaat. Als een mens wedergeboren wordt, dan is dat een groter wonder, zo zegt de Nederlandse geloofbelijdenis, dan dat de schepping was van hemel en aarde. Zo groot is het wonder. En dat moeten we onderstrepen, gemeente, want er is vandaag een theologie en een prediking en een bekijken van de geestelijke dingen die hier haaks op staat. En er worden wat aan mensen bedrogen, ook voor de eeuwigheid, als het gaat om hoe word ik nou een kind van God. Er is een boekje in omloop. En dat boekje dat beschrijft hoe je een kind van God kan worden. Een soort stappenplan eigenlijk. Waarin gezegd wordt, nou, de eerste stap is, dan moet je erkennen dat je een zondaar bent. Erken het maar, je bent een zondaar. En de tweede stap, geloof het dan maar dat Christus de verlosser is van zondaren. En de derde en de allesbeslissende stap is, dan moet je tot Christus gaan, je persoonlijke aandeel opeisen, zo staat er in dat boekje, wat hij voor iedereen heeft verdiend. En de vragen in dat boekje luiden, geloof je dat je een zondaar bent? Ja. Geloof je dat Christus voor je gestorven is? Ja. Wil je hem als je persoonlijke zaligmaker hebben? Ja. Nou, dan ben je gered. Is dat zo? Ja, zegt dat boekje, want de Bijbel zegt dat je gered bent. En alles wordt op de beslissing van de mens en op het opeisen van het aandeel in Christus gelegd. Jij moet het aannemen, jij moet kiezen. Jij bepaalt of dat je wedergeboren wordt of niet. En er worden mensen alfacursussen aangeboden en er worden mensen onderwijs gegeven en mensen worden op verkeerde gronden op reis naar de eeuwigheid gezet. En dat moet allemaal heel lief en heel aardig en de wijze waarop de Heer Jezus dat hier doet, dat wordt natuurlijk afgekeurd. Hè? Die had natuurlijk met Nicodemus in gesprek moeten gaan. En die had hem de hand moeten reiken. Maar de Heer Jezus, die weet wat in de mens is, die weet wat de mens nodig heeft, die weet wat de mens kan en ook niet kan. En die zegt, gij moet wederom geboren worden. Uit God geboren worden, van boven geboren worden. Dat is een werk Gods. Dat is niet de keus van de mens, het is niet desgene die wil, nog desgene die loopt, maar des ontfermende Gods. De wedergeboortegemeente daar geeft God het nieuwe leven. En dan gebruikt de Heer Jezus ook een uitdrukking, gij moet wedergeboren worden of geboren worden uit water en geest. Wat bedoelt hij daarmee? Geboren worden uit water en geest. Nou, er zijn heel veel verklaringen voor gevonden en bedacht, kunnen we beter zeggen. Heel veel verklaringen die absoluut onjuist zijn. Uit de Roomse kerk werd hier sterk gelet en gezegd dat het om de doop zou gaan, het water van de doop. Als je maar gedoopt zou worden, dan zou het met het koninkrijk God wel goed komen. En er is inderdaad in onze dagen ook een hele verbondsautomatisme in omloop. Ook in onze kerken. Als je dan maar gedoopt bent, en als je dan maar belijdenis doet, en als je dan maar naar de kerk komt, dan is het wel goed. En heel de gemeente wordt als een gelovige verbondsgemeente gezien. wordt ook wel gezegd, en dat is meer een bevindelijke lijn, het water dat duidt op het water van de tranen. Door water en geest, dat een mens wenend geboren wordt, dat het water duidt op het berouw. Nou, dat komt er zeker bij, gemeente, net zo goed ook als de doop. Ik zal niet zeggen dat het helemaal niets met de wedergeboorte te maken heeft. Maar wat de Heer Jezus hier bedoelt met water en geest, daar wijst hij terug op een belofte uit de profetie van Ezechiël. In Ezechiël 36, waar het volk van Israël in de ballingschap is en waar de Heer beloften geeft dat hij ze uit Babel terug zal brengen in Israël. En dan zegt hij in Ezechiël 36, en dat is het stuk wat over dat nieuwe hart en nieuwe geest gaat, in vers 25: ik zal rein water op u sprengen en gij zult rein worden. Van uw onreinheden en al uw drekgoden zal ik u reinigen en ik zal u een nieuw hart geven. En ik zal u een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen. En ik zal u een vlezen hart geven. Ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen. En mijn rechten zult doen en bewaren. En er worden nog heel veel meer wezenlijke dingen in Ezechiël 36 gezegd over wat het gevolg zal zijn over... Als je een nieuw hart mag krijgen, als je een nieuwe geest mag krijgen, dan zegt de Heer tegen de profeet, dan zult gij gedenken aan uw boze wegen, aan uw handelingen die niet goed waren. Gij zult een walging van uzelf hebben, over uw ongerechtigheden en over uw gruwelen. Nou, dat moeten we even onthouden. Wat de Heer hier zegt tegen de profeet Ezechiël: ik zal rein water geven. En een rein hart. Ik zal u een nieuwe geest geven. En ik zal het stenen hart uit u wegnemen. Ik zal u een vlezen hart geven. Dat is dus echt het werk van God. En gemeente, dat is een mysterie. Want als de Heer Jezus dat zo vertelt tegen Nicodemus: je moet wedergeboren worden, je moet van boven geboren worden, je moet uit water en geest geboren worden, dan zegt Nicodemus: maar hoe zullen deze dingen geschieden? Hoe kan dat nou als een mens oud geworden is? Hij is waarschijnlijk oud, zo denken de verklaarders. Hoe kan ik dan weer in mijn, moet ik dan weer in mijn moeders buik ingaan? Moet ik opnieuw geboren worden? Er zit hier ook een wat spottende ondertoon achter. Nou, wat u nou zegt, daar snap ik echt niks van. En ik ben een leraar Israëls, dus hij trekt het eigenlijk een beetje in het belachelijke, lijkt het wel. En de Heer Jezus die pakt hem dan ook weer hard aan. Die zegt: ben je nou een leraar Israëls of niet? Snap je dit nou niet? Ken je de schriften niet? Ken je Ezechiël 36 niet? En dan volgt dat gesprek, waar de Heer Jezus zich overigens niet toe laat verleiden, want Nicodemus wil eigenlijk een theologisch gesprek op gang brengen. Maar de Heer Jezus die wil naar het hart van Nicodemus toe. Die wil naar het wezen van de wedergeboorte toe. En daar hoort echt een mysterie bij, want als Nicodemus vraagt: ja, maar hoe gaat dat dan? Hoe doet God dat dan? Misschien is dat ook uw vraag wel. Je hebt van jongs af aan gehoord, en nu hoor je het weer: je moet wedergeboren worden. En elke keer als er een kindje gedoopt wordt, dan wordt het weer gezegd: tenzij wij wederom geboren worden, wij kunnen het koninkrijk Gods niet binnengaan. Maar wat is dat dan? Hoe gaat dat? Hoe weet ik dat? En dan zegt de Heer Jezus: dat is een mysterie. En hij vergelijkt het met de wind. Je hoort het geluid van de wind. Jongens en meisjes, als de wind hard waait, dan hoor je het geluid. En je ziet in de zomer, zie je de blaadjes en de bomen bewegen en weet je, oh, nou waait het. En je voelt het ook. Als je buiten loopt, dan voel je het. De wind, die is er. Maar waar is dat nou begonnen, die wind? Waar is nou die windvlaag ontstaan? En als je die wind in je gezicht voelt, je kunt hem niet zien, maar waar gaat die naartoe? Waar valt die wind weer neer, of hoe moet je dat zeggen? Waar stopt dat? Nou, niemand die weet het. En zo zegt de Heer Jezus, zo gaat het in de wedergeboorte. Waar dat nou precies begint, dat weten we eigenlijk niet. Waar God begint te werken. En onthoud u nog eventjes, ik zei in het begin van de preek, je kunt het van twee kanten bekijken. Wat is wedergeboorte? Je kunt het bij God vandaan bezien. En je kunt het bij de mens vandaan bezien. Nou, in dat voorbeeld van de wind, daar gebruikt de Heer Jezus hoe het bij God vandaan is. Waar begint die wind nou te waaien? Dat begint ergens. Maar voor ons is dat verborgen. Denk nog even bijvoorbeeld aan Christen, die in de christenreis. Wanneer werd die man nou wedergeboren? Wanneer was er nou leven in het hart van die man? Geestelijk, echt geestelijk leven. Nou, dat moet in de stad Verderf zijn. Dat er iets van die geest, van die levendmakende geest begon te werken. Dat christen onrustig werd. Dat pak van de zonde op zijn nek werd gelegd. Want dat zijn geen dingen die een natuurlijk mens voelt. Die is blind voor de dingen die des geestes God zijn. Die voelt zijn zonde niet. Die heeft niet de vraag van wat moet ik doen om zalig te worden. Niet vanuit zijn binnenste. Je kunt het vanuit een stuk godsdienst, vanuit een stuk opvoeding misschien wel weten. Ik moet bekeerd worden. En dat je er af en toe eens mee loopt na een ernstige preek of iets dergelijks. Maar dat het een harte zaak wordt. Dat het een vuur in je binnenste wordt. Dat het een levensvraag wordt. Wat moet ik doen? Waar moet ik naartoe? Dat doet God. Die werkt dat godsgemis. Die werkt een dorst. Die nergens mee te lessen is. Die niet overgaat. Die leert een mens zoeken. Die leert een mens vluchten. Maar waar begint dat? Ook bij deze Nicodemus. Calvijn die zegt, Nicodemus is hier al wedergeboren. Maar de Heer Jezus zegt, je moet wedergeboren worden. Op een bepaalde manier was hij het dan ook weer niet. Dus bij God vandaan kan het wel eens op een heel ander moment liggen, die wedergeboorte, dan bij ons vandaan. Wij kijken, Abrakel zegt daar bijvoorbeeld iets van in de redelijke godsdienst. Daar zegt hij, als wij het moment van, de kinderen van God, als die het moment van de wedergeboorte willen bepalen, dan zijn ze vaak of te vroeg of te laat. Of te vroeg, want je kijkt misschien naar bepaalde emoties, bepaalde een soort van bekering, een soort omzetting, een ernstige gebeurtenis. Maar het kan ook zijn dat niet meer is dan een tijdgeloof. Of dat dat nog hoort bij het voorbereidende werk van de Heilige Geest. Dat dat nog hoort bij emotie. Wat je bij zoveel mensen in de Bijbel aantreft. Mensen die ook echt wel verdriet hadden om hun zonde. Mensen die ook even een poosje hebben gezocht om bekeerd te worden, maar bij wie dat allemaal weer wegging. Saul bijvoorbeeld. Of Judas. Of Demas. Er zijn helaas zoveel voorbeelden in de Bijbel van mensen waarvan anderen dachten, nou, dat is een kind van God. En het bleek niks van te zijn. Dus dan kan je te vroeg zijn als je kijkt naar heel bijzondere ervaringen bijvoorbeeld. Maar je kan ook te laat zijn. En dat dus al veel eerder aan de hand was. Die eerste windvlaag, die eerste zucht, dat eerste verlangen, misschien wel als kind. Dat je keek hoe mensen aan het avondmaal gingen en dat het er in je hart een verlangen ontwaakte. Dat eerste verlangen oprees, wie heeft lust om de Heere te vrezen. Die eerste zucht naar boven. Dat eerste gebed. Wij weten niet waar dat begint. Het is iets mysterieus. Onze Dordtse leerregels die zeggen er ook hele mooie dingen over. In hoofdstuk 3 en 4. Over de wedergeboorte. En dan gaat het ook vooral ook uit een stuk beleving. Want als een mens wederom geboren wordt, dan gebeurt dat niet, zo zeiden we vroeger, in een hoek. En je kunt niet onbewust wedergeboren worden. Er is die wind die waait, je hoort het geluid, je voelt het, je bemerkt het. Je wordt een ander mens. En je kunt het vaak niet verklaren, je kunt het aanvankelijk geen woorden geven. Onze leerregels die spreken erover, je krijgt een andere wil. Of ik bedoel eigenlijk die wil die eerst boos was, die wordt nu goed. Die wil die niet wilde, die gaat nu wel willen. Je hart wordt vernieuwd. Je krijgt andere verlangens, andere gedachten. Zoals die verloren zoon, die aanvankelijk dood was voor zijn vader. En heel negatief over zijn vader dacht. Mijn vader, zo dacht die jongen eerst, dat is zo'n ouderwetse man en daar mag ik niks van. En die kan het alleen maar over de Bijbel hebben. Ik mag hier niks. Ik ga de wereld in. Daar is het plezier. Daar kan ik leven. Zo dacht hij eerst. Toen was hij dood. Maar toen hij ging leven, toen kreeg hij andere gedachten over zijn vader. Andere gedachten over zichzelf. Andere gedachten over de wereld. Hoeveel huurlingen van mijn vader hebben een overvloed en ik verga van honger. Wat hebben die mensen het goed? Wat is mijn vader eigenlijk een goede vader? Wat heb ik gezondigd tegen die goede vader? Waar ben ik toch een slecht mens? En hier zit ik nou door eigen schuld. Zie, dan krijg je die verandering in het denken. En hij wilde eerst de wereld in, maar nu wil hij niet meer. Hij wil terug, hij wil naar zijn vader terug. Dat zijn dingen die de Heere door zijn Heilige Geest werkt. Mysterieus werkt de Heilige Geest. In paragraaf 12 van hoofdstuk 3 en 4 wordt daar iets van gezegd. En dit is de wedergeboorte, de vernieuwing, nieuwe schepping, opwekking van de doden, levendmaking, waarvan zo heerlijk in de schrift gesproken wordt, dewelke God zonder ons in ons werkt. En dan staat er, het is een gans bovennatuurlijke, een zeer krachtige en tegelijk zeer zoete, wonderlijke, verborgen en onuitsprekelijke werking. Mysterieus. Maar hoe beleef je dat dan? Hoe gaat dat dan? He, want moet je dan bijvoorbeeld gaan wachten op een bepaald gevoel? Moet je wachten op iets mysterieus, iets mystieks misschien wel? Waar moet ik op wachten? Zo vroeg eens iemand. Maar gemeente, dat gevoel, dat mysterie van de wedergeboorte, dat heeft wel een bepaald voorwerp waar het zich op richt. Die wedergeboorte, het heeft alles met gevoel te maken. Het heeft alles met de ervaring te maken. Als de liefde wordt uitgestort in je hart. Als de geest gaat werken. Als je een walging krijgt van jezelf. Als je gaat bekeren van je ongerechtigheden. Als je een nieuw en een godzalig leven gaat leren wandelen. Als je omgekeerd wordt. Dat is inderdaad een bepaald gevoel, maar de leerregels die wijzen dan op een heel belangrijk punt wat het wezen van wedergeboorte eigenlijk bevat. En de Heer Jezus doet dat ook in dit gedeelte wat we in de komende weken met elkaar ook willen gaan lezen. Dat de Heer Jezus de wedergeboorte heel sterk betrekt op zijn eigen persoon. Als hij in dat hoop ik volgende week met u verder over na te denken. Als hij gaat uitleggen wat nou vanuit de mens bezien. Vanuit de mens bezien. De wedergeboorte is. Dan koppelt hij dat heel sterk aan het geloof in hem. Dan krijg je die zo heel bekende teksten. Wie in de Zoon van God gelooft, die heeft het eeuwige leven. Wedergeboorte en geloof, die horen ten nauwste bij elkaar. De doorsledigers zeggen dat ook zo. De wijze van deze werking kunnen de gelovigen in dit leven niet volkomen begrijpen. Ondertussen stellen ze zich daarin gerust dat zij weten en gevoelen dat ze door deze genade van God met het hart geloven en hun zaligmaker liefhebben. Vanuit de mens bezien. Als het gaat om de vraag. Wanneer weet ik dat ik nou wedergeboren ben? Dan worden we niet teruggeworpen op het gevoel. Al gaat die wedergeboorte met dat mysterieuze gevoel gepaard. Die zoete werking. Die verborgen werking. Echt een ingrijpen van God in het hart en in het leven van een mens. Maar het wordt heel sterk verbonden aan het geloven in de zaligmaker, het liefhebben van de zaligmaker. Dat is de vrucht. En dan komt het gemeente toch aan op de vraag, niet van heb je wel eens wat gevoeld? En heb je wel eens een stem gehoord uit de hemel? En heb je een visioen gehad? Er zijn mensen die willen daarbij bij leven, bij die bijzondere dingen. Maar dat doet de Heer Jezus niet. En onze belijdenis doet het ook niet. Die stelt de vraag, en wat dunkt u nou van de Christus? Daar is het aan verbonden. Het geloven in de zaligmaker. Het zien op het Lam Gods. Het schuilen in zijn bloedwonden. Bekende prediker Kolbrugge, die zegt iets moois over de wedergeboorte. Ik heb dat citaat nog opgeschreven. Hij zegt: het onbedriegelijk kenmerk van de wedergeboorte is het getuigenis van de Heilige Geest in ons hart. Dat wij daarboven een genadig God en Vader hebben die om Christus wil al onze zonden vergeeft en ons leven van het verderf verlost. Dat is dus niet het vage geloof, gemeente, van het tijdgeloof dat we geloven. Ja, er is ooit een persoon geweest die heette Jezus van Nazareth en die heeft daar geleefd. En dat je gelooft dat het allemaal waar is wat de Bijbel zegt. Niet het vage geloof van kies nou maar voor Jezus, steek je hand op en je bent gered. Maar die zeer zoete, wonderbare, verborgene en onuitsprekelijke werking die er gebeurt in een mensenhart als hij voor het eerst en ook opnieuw op de Heer Jezus Christus mag zien. Als je dat pak met zonden op je rug uit mag schudden aan zijn voeten. Dat je de schoonheid en dierbaarheid, noodzakelijkheid mag zien in het bloed dat Hij gestort heeft. En als je met de vraag loopt, misschien zit er wel iemand in de kerk die met die vraag loopt, die ermee worstelt. Hoe weet ik het nou? Dan wordt u de naam gepredikt van de Heer Jezus Christus, in wie al die beloften ja en amen zijn, in wie ze vervuld worden. Ook die beloften uit Ezechiël: ik zal u rein water geven en een nieuw hart en een nieuwe geest in het binnenste van u. In Christus worden die beloften ja en amen. En dan is Hij de poort. Zo schetst John Bunyan ook in de Christenreis. Die enge poort, daar staat een poortwachter bij. En die draagt de naam Welwillend. En in de Christenreis en in de Christinnenreis spreekt die poortwachter allemaal woorden die rechtstreeks uit de evangelie komen. En al blijft hij dan nog voor christen grotendeels een verborgenheid, en komt hij pas later bij het kruis. Maar hier wordt hij aanvankelijk tot Jezus geleid. Hier wordt hij vanuit zijn eigen bewustwording wedergeboren tot een levende hoop. Gaat hij de enge poort door. Die poort waar u, waar jullie, waar ik ook door moet gaan. Want gemeente, dat is de ernst. De ernst van dit woord van de Heer Jezus. Gijlieden, moet wederom geboren worden. Als je niet wedergeboren wordt, kun je het koninkrijk Gods niet zien. Dan blijf je buiten. En dan komen we van de lichamelijke dood in een eeuwige doodstaat terecht. En ik heb geen woorden, gemeente, om uit te duiden wat dat is. Eeuwig buiten God, eeuwig zonder God. Eeuwig te willen sterven en niet te kunnen sterven. En ik heb gisteren gezegd, gemeente, een dienaar kan niet overtuigen. Hij kan getuigen. Ik heb het gepoogd. Mijn ogen zijn op de Heer, op de Heilige Geest. O God, overtuig dit volk van deze schriftuurlijke waarheden. Overtuig die jongen die nu nog leeft in de wereld. Overtuig dat meisje dat hij zich niet bekommert om de eeuwige dingen. Grijp het in het hart. Die ouderen die voor de poorten van de eeuwigheid staat en nog in een valse rust leeft. Gemeente, dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden. Hef uw ogen op omhoog. En smeek deze God of hij deze dingen tot waarheid in uw binnenste wil maken. Amen. Wij nemen een dankzegging en gebed. Heren, wij mogen nog voor uw aangezicht naderen. U nodigt ons daartoe ook uit. Nu we de prediking gehoord hebben, nu de boodschap gebracht is, nu opent u de weg naar die genadetroon toe. En u laat u ook in deze geschiedenis weten, Heren, dat u altijd bereikbaar bent. Niet alleen op de zondagmorgen in de kerk, maar ook in de nacht. Deze nachtdiscipel, die wij door u niet weggestuurd. Zelfs in het dodelijke uur, toen u aan het kruis hing, Heere Jezus, toen hebt u die moordenaar niet afgewezen. U bent altijd bereikbaar. En u bent nabij de ziel die tot u zucht. En u troost het hart dat schrijend tot u vlucht. Dat met die grote levensvragen vastloopt. Dat het leven in zichzelf niet kan vinden. Dat zichzelf niet kan bekeren. Dat zich niet, dat niet kan geloven. Heere, leer ons dan net als die tollenaar op onze borst te slaan. Waar die kwaal zit. Dat boze hart. O God, wees mij zondaar genadig. Dat de kinderen in de kerk met hun hartje leren bidden. Schoon mijn zonden, vele zijn. Maak om Jezus wil mij rein. Dan bent u een horend en een verhorend God. U bent een God die nooit mensen uitwerpt die tot u komen. Wilt u zo de prediking achtervolgen, Heren, door uw Heilige Geest en het toepassen aan de harten van jong en oud. Breng ons ook deze middag weer in gezondheid hier bijeen en schenk ons een gezegende rustdag. Vergeef het zondige, alles wat ten dele was, en hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 87 vers 3 en 4 is onze slotzang. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. Van Sion zal het blijde nageslacht haast zeggen, deze en die is daar geboren. En ook het vierde van Psalm 87. Thank you. Ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan u lichten en Hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.
die nog nodig? Anders ga ik hem beneden even...